Ja, nu we de Galaten brief behandeld hebben, leek het mij wel goed om eens gewoon door te gaan met de brieven van Paulus en de brief te gaan behandelen die daarop is gevolgd. En dat is de Thessalonicenzenbrief, de eerste Thessalonicenzenbrief. En die Thessalonicenzenbrief die staat wel niet achter de Galaten brief, maar dat komt omdat de indeling van het Nieuwe Testament helemaal niet gebaseerd is op de volgorde van de brieven die Paulus schreef, die historische volgorde, maar een hele andere volgorde heeft waarbij men naar de grootte gekeken heeft en allerlei andere gedachten zijn daaraan voorbij gegaan, waardoor we eigenlijk een indeling hebben die zelfs anders is dan in de eerste eeuwen na Christus, toen het Nieuwe Testament ontstond. De huidige indeling van het Nieuwe Testament is anders dan die van toen. Maar goed, dat laten we verder maar zo. We lezen een heel klein stukje, namelijk de eerste drie verzen, waar staat: Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen in God, de Vader en de Heer Jezus Christus, genade ze u en vrede. Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop op onze Heere Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. Maar tot zover voorlopig. Ja, vroeger dacht men dat deze eerste Thessalonicenzenbrief de eerste brief is geweest die de apostel Paulus schreef. Het is pas later in deze eeuw, als je dan even deze eeuw niet rekent na 2000, maar de eeuw vanaf 1900. Eigenlijk pas na 1900 is men tot het inzicht gekomen dat de Galaten brief de eerste brief is geweest die Paulus schreef. En dat de Thessalonicenzenbrief, deze brief dus, de brief is die hij daarna schreef. Ja, Paulus' eerste bezoek aan Thessalonica vond waarschijnlijk plaats in 50 na Christus. En dat vinden we vermeld natuurlijk in de Handelingen. Dit bezoek aan Thessalonica was een onderdeel van zijn tweede zendingsreis. Zijn eerste zendingsreis ging naar Galatië met nadruk. Maar zijn tweede zendingsreis mondde uit in Macedonië. En toen deed hij ook Thessalonica aan, nadat hij in Filippi was geweest. Waar ook in Handelingen 16 over wordt gesproken, dat hij in Filippi was, waar hij samen met Silas werd mishandeld. Ja, Paulus spreekt daar ook over dat hij eerst in Filippi was, tijdens zijn tweede zendingsreis, en dat hij daarna naar Thessalonica ging. Namelijk in 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2 vers 2... Daar staat, en ik begin maar in vers 1 voor het verband. Want zelf weet gij, broeders, dat ons komen bij u niet zonder vrucht is geweest. Immers ondanks de mishandeling en de smaad die wij, zoals gij weet, te Filippi tevoren ondergaan hadden, hebben wij u in onze God vrijmoedig onder zware strijd het evangelie Gods gebracht. Je zie je, hij was dus, voordat hij in Thessalonica kwam, was hij dus in Filippi, waar hij samen met Silas is mishandeld. En dat kan je uitgebreid lezen in Handelingen hoofdstuk 16. Ja, toen hij aankwam in Thessalonica, ging hij volgens zijn gewoonte eerst naar de synagoge, waar hij aan de Joden verklaarde dat de Heere Jezus de Christus was, de Messias was. En dat hij na zijn kruisiging ten derde dagen was opgestaan. Hij heeft daar gepredikt en dat had als gevolg dat enige van de Joden daar geloofden. En dat daarnaast nog een hele grote groep heidenen tot geloof kwam. God vrezende heidenen, Grieken, die toe waren getreden tot Jodendom, proselieten. Natuurlijk kwam daar op een reactie, zoals je vaak in elke stad waar Paulus kwam en predikte in de synagoge, kwam daar een reactie, want er ontstond een oproer in Thessalonica die gesticht werd door de Joden die de boodschap van Paulus, de boodschap van Christus, afwezen. En die zich tegen zijn prediking richtten en zorgden dat er een oproer kwam in de stad. Nou, dat verspreidde zich binnen de kortste keren over geheel de stad. Maar heel wonderlijk genoeg, ze konden Paulus niet vinden, want de Joden wilden Paulus vinden en hem voor de volksvergadering brengen. Voor de Ecclesia. Wat een mooi woord, want daar is het woord gemeente van afkomstig. Voor de Ecclesia, de volksvergadering. Eigenlijk BMW, burgemeester en wethouders. Het stadsbestuur. Maar heel wonderlijk, ze konden, waarom weten we niet, want er wordt niet vermeld. Maar ze konden Paulus niet vinden, maar ze grepen wel Jason. Jason bij wie Paulus overnachtte. En ook andere broeders werden gegrepen en voor het stadsbestuur gebracht. Nou, Jason en zijn makkers, die broeders die gegrepen waren, die voor het stadsbestuur werden gebracht, die betaalden toen borgtocht aan het stadsbestuur. En ja, toen werden ze vrijgelaten en toen werd de oproer wat gesust. Maar in de nacht, diezelfde nacht nog, werden Paulus en Silas eigenlijk door de broeders met zachte hand gedwongen om Thessalonica te verlaten en te vluchten naar Berea. We kunnen dat allemaal lezen in Handelingen 17. Handelingen 16, daar vind je dus de geschiedenis in Filippi. Het eerste wat Paulus overkomt tijdens een tweede zendingsreis. Maar in Handelingen 17, dan lees je wat hem overkwam in Thessalonica. Vanaf vers 1. En hun wegnemende over Amphipolis en Apollonia kwamen zij te Thessalonica, waar een synagoge der Joden was. En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de schriften, door aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Dat de beter de Christus door de Messias kunnen vertalen, want dat is het woord eigenlijk hier in het Grieks. En je ziet hoe Paulus dus hier bijbelstudie gaf in een synagoge, dat hij dat drie sabbatten achtereen deed, en ook hoe hij bijbelstudie gaf, van hij haalde allemaal aanhalingen aan uit het Oude Testament, uit de schrift, en dat legde hij uit. Dus hij vergeleek schrift met schrift, en hij toonde daarmee aan dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Niet zoals de Joden aannamen dat de Messias meteen in heerlijkheid verschijnen zou. Maar hij toonde aan dat het Oude Testament er al reeds over sprak, dat eerst Christus moest lijden en ten derde dagen moest opstaan. En nog meer, en dat deze de Christus is, dat deze de Messias is. Die Jezus, die ik, zeide hij, u predik. Dus hij verklaarde dat Jezus van Nazareth de Messias was. Met als gevolg vers 4. En enige van hen, van de Joden, lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En ook een grote menigte Grieken die God vereerden. Dat zijn dus Grieken die toegetreden waren tot het Jodendom, Jodengenoten, proselieten, die zich ook in die synagogen bevonden, die die prediking ook allemaal meemaakten en die zaten dan achterin de synagogen. En tal van voorname vrouwen. Voorname Griekse vrouwen. Vers 5. Maar de Joden werden afgunstig en namen enkele van het minste straatvolk te hulp. Ja, dus zeg maar het, wij zouden zeggen het plebs. Hè? Mensen van wel heel laag allooi. Hè? Die je wel voor een opstootje zijn te porren. Als je ze wat geld geeft, nou dan zorgen ze wel voor een oproer. Nou, dat gebeurde. En veroorzaakten een oploop, een oproer. En brachten de stad in rep en roer. En zij stormden op het huis van Jason aan, met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen. Dat heb je stadsbestuur. Maar toen zij hen niet vonden, Paulus en Silas, sleurden zij Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders en schreeuwden Deze die de wereld in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen en Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. En zij handelen allen in strijd met de geboden van de keizer door te beweren dat er een andere koning, Jezus, is. Kijk, op die manier probeerden ze, en probeerden ze continu met dezezelfde beschuldiging, zelfs aan Caesar toe, probeerden ze Paulus in discrediet te brengen door te beweren dat hij beweerde dat niet Caesar de keizer was, de koning was, maar dat hij Jezus was. En ze maakten de bevolking en de stadbestuurders die dat hoorden ongerust. Doch toen deze van Jason en de anderen een borgtocht hadden ontvangen, lieten zij hen vrij. Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die daar aangekomen naar de synagoge der Joden gingen. Je ziet, in de nacht sturen ze dan Paulus en Silas naar Berea. Ja, dat gaat toch wel overhaast. Deze gemeente, die dus maar in 3 weken was ontstaan, niet meer langer was het niet, die bleef dus zomaar achter en die stond bloot aan vervolging. Want u kunt wel voorstellen, die Joden, die bleven natuurlijk wel deze gelovige Joden achtervolgen en deze Grieken die tot geloof gekomen waren. Ja, Paulus werd dus gedwongen om overhaast te vertrekken. Hij liet hen dus achter en was dus best wel bezorgd over hun geestelijke welzijn. Hij had ze eigenlijk nog heel veel willen vertellen. En daar maakte hij zich zorgen over, want hij heeft zijn studie eigenlijk met hen niet helemaal kunnen afmaken. Hij heeft ze nog niet eigenlijk de noodzakelijke instructies totaal kunnen geven, die eigenlijk nodig zijn. En Paulus die doelt daar ook op in zijn brief, in zijn eerste Thessalonicense brief, hoofdstuk 3, vers 10. 1 Thessalonicense 3, vers 10, waar hij zegt: nacht en dag bidden wij vurig dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Nou, ik kan me best wel voorstellen. Als je zomaar moet vluchten en je bent maar, en die gemeente is net ontstaan, amper in 3 weken tijd, en ja, dan moet er nog wel wat voltooid worden. Dan zou je wat langer eigenlijk bij ze willen blijven. En ze willen prediken. Het van het een en het ander. Maar goed, ze komen dan in Berea. Dat lees je dan in Handelingen 17. En daar zie je dat de Joden en ook Grieken daar in die stad, ja, die nemen bijna en masse, massaal de boodschap dat de Heer Jezus de Christus, de Messias is, die nemen ze aan en ze bekeren zich. Maar ook daar komen dan de Joden van Thessalonica, want die horen dan dat Paulus en Silas prediken in Berea, en meteen komen ze achter Paulus en Silas aan en ze veroorzaken ook dat er oproer in Berea komt, en ook dan weer moet Paulus weer vluchten en hij vlucht dan naar Athene. Lees dat maar in Handelingen 17, dan lezen we door vanaf vers 10. Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die daar aangekomen naar de synagoge der Joden gingen, en deze onderscheiden zich gunstig van die Thessalonica. Waarin onderscheiden deze Joden zich dan gunstig ten aanzien van die Joden te Thessalonica? Nou, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen. Ze waren bereid om het aan te nemen. Om het te overdenken. Dat is een belangrijk ding. Je moet altijd gewillig zijn om een boodschap van iemand aan te horen. Niet dat je je er van tevoren al voor afsluit. Dat je zegt, nou, ik wil er geen eens naar luisteren. Want dat was de houding van die Joden eigenlijk in Thessalonica. Maar deze Joden, die waren bereidwillig. En zo moeten ook wij altijd bereidwillig zijn om naar iemand te luisteren. En dan niet ook maar klakkeloos aan te nemen. Nee, maar het bereidwillig te luisteren, het te overdenken, het ware mee te nemen naar huis en het daar in feite te toetsen, alles te toetsen gewoon aan de schrift, of alles wat gepredikt is, wel zo is. Ook dat is belangrijk. Niet alleen maar gewillig staan en open voor iemand anders zijn, voor iemand anders een prediking, maar daarna ook niet alles maar klakkeloos aannemen, maar het eigenlijk voor Gods aangezicht overdenken en bespreken. En dan pas accepteren. En dat deden deze mensen. Dat is een hele goede houding, want daar staat, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. Er wordt vandaag de dag heel wat verkondigd op het christelijke erf. Er is zoveel richting. Er is zoveel leer. En je mag best wel bereidwillig zijn. Maar het moet niet zo wezen als voor christenen tegenwoordig zijn. Ja, die alles wat maar gepredikt wordt, dat nemen ze maar klakkeloos aan. En als het maar hun gevoel wat streelt. En als het maar goed klinkt en goed bij hun valt. Ja, maar het woord van God klinkt soms helemaal niet goed eigenlijk bij ons en valt bij ons van nature helemaal niet goed. Zo, want we hebben uit de Galatenbrief gezien, het evangelie is niet naar de mens. Dus dat is geen goede toetssteen, je gevoel. De goede toetssteen is maar één ding, namelijk als het woord van God zelf. Je moet het dan toetsen, zo'n boodschap, aan het woord van God zelf. En dat deden zij. Dagelijks gingen zij in de schriften, in het Oude Testament in ieder geval, het Nieuwe Testament hadden ze nog niet, maar ze gingen in het Oude Testament gingen ze na of deze dingen zo waren. Of alles wat Paulus hen verkondigde over de Christus, en dezelfde boodschap was het, dat Christus moest lijden en moest opstaan ten derde dagen. Nou, ze gingen na of de Messias inderdaad moest lijden. En of de Heer Jezus Christus wel voldeed aan de kwalificaties die het Oude Testament stelde aan de Messias. En ze gingen ook na of al die dingen zo waren dat de Heer Jezus aan alle kenmerken van de Messias beantwoordde. En of de prediking van de apostel Paulus wel zuiver was. En dat moeten we doen, zonder bijbedoelingen, zonder bijoogmerk. Tegenwoordig wordt er zo gepredikt met zoveel bijoogmerk, niet met goede bedoeling. Hè? In de Filippenzenbrief, daar wijst Paulus erop dat er mensen zijn die onder nijd en twist Christus prediken. Met de bijbedoeling er geld aan te verdienen. Lieve mensen, het is echt in 2007 niet anders dan in Paulus' dagen. Ook in onze dagen wordt, zoals Paulus zegt, niet met goede bedoeling soms de Christus gepredikt. En laten we eerlijk wezen, in de evangelische wereld en vooral in de Amerikaanse evangelische wereld, daar gaat heel veel geld in om. En ik zal maar zeggen, daar kunnen, als je het slim aanlegt, kan je heel veel geld verdienen. Maar of je daarmee God dient, dat is een tweede. Maar daar moeten we wel alert zijn. En er komen af en toe, zal ik maar zeggen, in Europa komen daar steeds van die geestelijke golven aan in de afgelopen tientallen jaren. En waar komen die vandaan? Die komen steeds vanuit het evangelische Amerika. Daar ontstaan ze, daar ontstaat weer een hype. Om het maar eens populair te zeggen. En dan komt weer zo'n geestelijke golf aan. En die spoelt dan weer over de wereld. En die spoelt dan over Europa en over Nederland. En alle evangelische christenen als die oppassen, die hollen er weer achteraan. En dat is steeds zo. Dat is echt Amerikaans. En wij stellen ons daar. En dat je bereidwillig bent, nogmaals, om daarna te luisteren. Om het goede eruit te halen. Prima, maar toets het wel alsjeblieft aan het woord van God. Wees een bereer. Wees een bereer. Toets of al deze dingen, ga na of al deze dingen wel zo zijn. Het gevolg was, vers 12. Vele dan van hen kwamen tot geloof. En van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Dus een hele grote groep. Vers 13, maar toen de Joden uit Thessalonica bemerkten dat het woord Gods ook de Berea door Paulus werd verkondigd, kwamen zij ook daar de scharen opzetten en verontrusten. Doch de broeders lieten toen terstond Paulus vertrekken in de richting van de zee, maar Silas en Timotheus bleven daarachter. Dus die twee bleven achter in Berea. En Paulus en Paulus' geleiders brachten hem te Athene en vertrokken met de opdracht aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk bij hen te komen. Je ziet dus, Paulus moet doortrekken, wordt ook geleid door zijn begeleiders naar Athene, waar hij dus alleen is. En hij zegt dan tegen die begeleiders van, jullie moeten wel zorgen dat Silas en Timotheus zo spoedig mogelijk bij me komen. Toch zei hij nog iets meer, wat hier niet staat, namelijk, hij heeft ook een opdracht gegeven, waarschijnlijk toen hij uit Berea vertrok, dat zei hij tegen Timotheus, dat Timotheus terug moest gaan naar Thessalonica. En dat heeft Timotheus ook gedaan. Want, ja, Paulus maakte zich toch heel veel zorgen en was ongerust over wat er nu allemaal gebeurde. En Timotheus is ook inderdaad niet alleen in Berea met Silas achtergebleven, maar hij is ook naar Thessalonica gegaan om polshoogte te nemen en de gelovigen daar te versterken. Dat lees je ook in de eerste Thessalonicenzenbrief. Lees maar 1 Thessalonicenzen 3 vanaf vers 1. Daarom hebben wij, want wij konden het niet langer uithouden. Je ziet, hij kan het gewoon niet uithouden. Hij moet er wat aan doen. Daarom hebben wij, we konden het niet langer uithouden, besloten alleen te Athene achter te blijven. En wij hebben Timotheus, onze broeder en medewerker Gods in het evangelie van Christus, gezonden om u, zijn Thessalonicenzen, om u te versterken en u te vermanen in zaken uw geloof, dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen. Gij weet immers zelf dat wij daartoe bestemd zijn, want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds dat wij zouden verdrukt worden, zoals gij ook weet dat geschied is. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem, Timotheus, om mij te vergewissen van uw geloof, of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn. Nou, Timotheus wordt dus gestuurd naar Thessalonica en die versterkt daar de broeders, die neemt dus polshoogte of alles niet voor niets is geweest, maar komt dan terug met goede berichten. Dat de Thessalonicenzen vaststaan in het geloof en dat ze zelfs ondanks de verdrukkingen en de vervolgingen die er door de Joden ontstaan, dat ze zelfs nog in wijde omgeving het woord Gods bekendmaken, het evangelie prediken. Lees maar door, vers 6. Maar thans, nu Timotheus van u tot ons teruggekeerd is en ons goede tijding gebracht heeft van uw geloof en uw liefde, dat gij ons ten alle tijden in goede herinnering houdt, even verlangend om ons te zien als wij u, zijn wij dan ook, broeders, bij al onze nood en druk vertroost over u door uw geloof, want nu leven wij als gij staat in de Heere. Ze staan echt in de Heere. Al ook in het eerste hoofdstuk zien wij dat die Thessalonicenzen blijven staan in het geloof. En dat ze daarom door Paulus te prijzen zijn. Hè, toen hij van Timotheus terughoorde, toen Timotheus terug bij hem kwam en hij hoorde hoe het de Thessalonicenzen verging. Want je leest in hoofdstuk 1 vers 8, vers 7. Zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Dat zijn de twee, zou ik maar zeggen, de twee Griekse provincies. Macedonië, een beetje in het noorden van Griekenland. En Achaïe, zeg maar in het midden, zuiden van Griekenland. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weerklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allerwegen is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Ja. Het is eigenlijk geweldig wat er gebeurde en wat deze Thessalonicenzen deden. Maar er waren best wel verschillende zaken, verschillende kwesties, verschillende onderwerpen waarover deze Joden nader geïnformeerd wilden worden. Het bezoek van Paulus was natuurlijk maar heel kort geweest. en hij heeft uit het Oude Testament aan hun verklaard dat Jezus is de Christus. En gelukkig deze gemeente kon zo staan in het geloof. Vergeet niet, 3 weken tijd, ja, maar deze mensen, een hele grote groep daarvan, dat waren Joden, dat waren gelovige Joden die de schriften kenden. Dat moeten we niet vergeten. En kregen toen eigenlijk de verlichting dat hier Jezus de Messias was. Ze lazen en kenden de schriften, het Oude Testament. Ze leefden daaruit uit. Maar ze kwamen tot geloof, ze kwamen tot bekering, ze kwamen tot het inzicht, ze kwamen tot behoud. He, dat de Heer Jezus de Messias was. Maar toen rezen er best nog wel wat vragen. En ik kan me voorstellen, als je na 3 weken tot geloof gekomen bent, en daarna is er verdrukking, en Paulus is niet meer, dat er toch nog wel een paar kwesties zijn, een paar onderwerpen zijn, Bijbelse onderwerpen, waar je wat vragen over hebt. Nou, Timotheus die daar geweest is, heeft natuurlijk heel wat van die vragen best wel beantwoord, maar er was 1 vraag bij. Ja, die Timotheus blijkbaar toch ook niet zo 1, 2, 3 kon beantwoorden. En dat was met nadruk een vraag ten aanzien van over het onderwerp van de wederkomst van Jezus Christus. Die dus heel erg aanstaande was, dat moeten we niet vergeten. We leven hier in de handelingen, toen de wederkomst van de Heere Jezus Christus heel actueel was. Dat kon elk ogenblik plaatsvinden. Nog een korte wijl. En hij die komt, zal niet op zich laten wachten. Ze verwachten allemaal, ook Paulus, ook de apostelen, ze verwachten allemaal nog bij hun leven de wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde. Ze verwachten ook dus, daaraan voorafgaand, zoals de Oude Testament ook leert, een verdrukking, dat Israël, dat de Jood zal worden verdrukt. Voorafgaande aan die wederkomst, aan de komst van de Messias. En in dat licht zag ook Paulus die verdrukkingen die hier al reeds ontstonden. Daarom spreekt hij daarover. Ik heb het al ooit al van tevoren gezegd. Hè? Die verdrukking die komt. En hij ziet dit al eigenlijk als een aanloop, hè, tot de grote verdrukking. Hè, waar in het Oude Testament ook al meerdere malen in de profeten over gesproken wordt. Zo moet je die brief zien. We moeten ons zien, als we de brief willen begrijpen, en elke brief, elk hoofdstuk in de Bijbel, elk Bijbelboek, dan moet je je verplaatsen altijd in de positie van de mensen aan wie zo'n brief is gestuurd. Je moet het horen met de oren zoals die mensen het hebben gehoord. Lezen met de ogen zoals die mensen het hebben gelezen. Je moet je verplaatsen in hun positie, in hun tijd, in hun bedeling. Dan pas begrijp je het, dan pas vat je het. En ze wisten heel wat van die wederkomst van Christus af. Het Oude Testament spreekt er heel veel over. En ook de vragen die ze er misschien over hadden, die heeft Timotheus beantwoord. Maar er was 1 vraag bij, die lag hun na op de lippen. En dat is de vraag van wat was nou de positie van die gelovigen die waren ontslapen, die waren gestorven. Hoe zou het nou met die gelovigen vergaan als Christus zou wederkomen op aarde? O, ze wisten van die komst heel veel af. Van in 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 lees je. 1 Thessalonicenzen 5 vers 1. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Ja, dat is helemaal... Dat was voor de Joden geen geheim. Daar spreekt het Oude Testament zo enorm vaak over. Over de dag des Heren en hoe die dag des Heren komt. De profeten die spreken er heel veel over. Nou, dat is niet nodig. En over de tijden en gelegenheden. Die broeders, die Joodse broeders, waren daar uitvoerig van op de hoogte. Maar ze hadden wel 1 vraag, namelijk hoofdstuk 4 vers 13. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Ja, daarover hadden ze een vraag. Hoe gaat het nou bij die wederkomst van Christus met hen die ontslapen zijn? Wat gebeurt daarmee? Maken zij die wederkomst mee of niet? Wanneer staan ze op? Enzovoort, enzovoort. En die vraag neemt Timotheus dus mee naar Paulus in Athene. En Paulus doet één ding wat u ook zou doen. Dan beantwoord je die vraag. En hij schrijft ze gelijk een brief. En dat is deze brief. De eerste Thessalonicenzenbrief. Je ziet hoe belangrijk het is om je te verplaatsen en proberen je een voorstelling te maken van de situatie waar de Thessalonicenzen zich in bevonden, waar Paulus in zich bevond, welke vragen er rezen, enzovoort. En waarom dat Paulus, wat de reden is dat Paulus een brief schrijft. Natuurlijk kunnen we zeggen, en dat is natuurlijk zo, dat God, dat de Heilige Geest, Paulus inspireerde tot het schrijven van deze brief. Dat is waar. Maar er is ook een menselijk standpunt. Een gewoon en menselijke reden waarom dat deze brief geschreven werd. En natuurlijk, de Heilige Geest inspireerde deze brief. En daar ook is hij uiteindelijk in Gods woord gekomen. Hè? Het is waarschijnlijk ook zo dat Paulus veel meer brieven geschreven heeft dan deze 14. Je leest ook af en toe over brieven die wij niet kennen. Waar hij naar schrijft, waar hij naar wijst die hij geschreven heeft. Deze 14 zijn gekomen in de kanon van de schrift. En daar heeft God zijn hand in gehad. En deze brief is ook natuurlijk geïnspireerd. Maar het is goed om wel degelijk de menselijke kant te kennen waarom dat de brief geschreven werd. En daarom kan je ook de brief dan veel beter plaatsen en veel beter volgen. Want je kan je dan verplaatsen in de schoenen van de Thessalonicenzen. Nog iets over Thessalonica. Thessalonica, want dit is eigenlijk de eerste keer dat we het over deze Thessalonicenzenbrief spreken. Het is toch wel goed om nog wat achtergrond te kennen. Het is wel leuk om dat te weten. Thessalonica, dat is het tegenwoordige Saloniki. En je kan er dus naartoe. En vaak zijn er heel wat reizen, ook soms van Bijbelse achtergrond, ook in onze dagen, die Thessalonica aandoen. Het heet het tegenwoordige Saloniki. Daar kan je dus naartoe. Heel vroeger heette dat niet Thessalonica, maar heette het Terme. Die stad heeft dus door de loop der tijden wel verschillende namen gekregen. Heel vroeger Terme. Daarna in Paulus' dagen heette Thessalonica en tegenwoordig is Tess eraf gevallen, zou je kunnen zeggen, en heet dat Salonica. Of Saloniki, moet ik eigenlijk zeggen. Hoe kwam het nou aan zijn naam, Thessalonica? Want oorspronkelijk heette het Terme. Nou, dat kwam omdat het in 315 voor Christus door Cassander opnieuw werd gesticht, opnieuw werd opgericht. Hij maakte daar eigenlijk toch wel een wat grotere stad van. En hij hernoemde de stad. Hij gaf het een nieuwe naam. En hij vernoemde dat naar zijn vrouw. Is dat nou niet mooi? En hoe heette zijn vrouw? Dat is niet zo moeilijk te raden dan. Die vrouw heette Thessalonica. En hij noemde die stad naar zijn vrouw Thessalonica. En ook wel leuk om te weten is dat Thessalonica de schoonzuster was van Alexander de Grote. Ook geen kleintje. In de wereldgeschiedenis. Het werd een hele belangrijke stad in de Romeinse tijden en de Macedonische tijden. En de Romeinen die hebben het toen ook in hun overheersing. En dat begon eigenlijk al voor Christus. Hebben zij Thessalonica gemaakt tot de hoofdstad van Macedonië. En dat deden ze in 164 voor Christus. De stad was dus een belangrijke stad. Het was een hoofdstad van de provincie Macedonië. Het was een handelsstad. En waar handel is, daar vind je Joden. Dat kan je altijd stootvoet bijna aannemen. En een hele grote groep Joden die woonden daar. Goed, dat was over Thessalonica nog iets. Dan over de gehele Thessalonicenzenbrief, deze eerste Thessalonicenzenbrief. Ja, deze Thessalonicenzenbrief is gebaseerd op drie thema's, laten we het dan maar zo zeggen, die je meer dan eens bij Paulus vindt. Die Paulus altijd bij elkaar plaatst in de praktijk van ons leven, namelijk geloof, hoop en liefde, die drie. En we weten ook wie de grootste daarvan is. Hè? Maar dat schrijft hij hier nog niet. Want de eerste Korinthebrief, waar wij dat allemaal van kennen, van geloof, hoop en liefde, dat is 1 Korinther 13 vers 13, die bekende tekst, die brief, die schreef hij nog veel later. Maar het is heel bijzonder, misschien heeft u dat wel opgemerkt, dat we ermee begonnen zijn. Namelijk in vers 2, na de groet, in vers 1, staat er in vers 2, wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig waaraan. 1. Aan het werk uw geloofs. 2. De inspanning uw liefde. En 3. De volharding uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Bijzonder, hè? Geloof, liefde en hoop. En heel die brief is ervan doortrokken, want hij begint ermee en hij eindigt ermee. Want ga je naar de laatste verse in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8, het laatste hoofdstuk, 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Maar laten wij die de dag toe behoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Dan heb je het weer bij elkaar staan. Geloof, liefde en hoop. En ook wel bijzonder is dat heel dit thema van geloof, liefde en hoop dwars door heel de brief gaan. Want er wordt uitgebreid gesproken over geloof in hoofdstuk 3 van vers 1 tot en met vers 10. Zo vind je in hoofdstuk 3 vers 2. Lees maar mee. En wij hebben Timotheus, onze broeder en medewerker Gods in het evangelie van Christus gezonden om u te versterken en u te vermanen in zaken uw geloof. En vers 5. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te vergewissen om uw geloof. Of de verzoeker u misschien verzocht had. Het gaat om het geloof. En vers 7. Om ons te zien als wij bij u, zijn wij dan ook broeders bij al onze nood en druk vertroost over u door uw geloof. Het gaat om geloof. En vers 10 aan het eind. Nacht en dag biddende wij vurig dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbrak. Je ziet, geloof. Hij gaat uitgebreid op het geloof in en de belangrijkheid van het geloof en hoe het geloof uitwerkt in de praktijk van ons leven. En daarna, vanaf vers 11, gaat het door in hoofdstuk 4 ook, tot en met vers 12 in hoofdstuk 4 gaat het daarna over de liefde. Lees maar vers 12, ik begin maar in vers 11. Hij, onze God en Vader, onze Heer Jezus Christus, banen ons de weg tot u en u doet de Heere toenemen en overvloedig worden in liefde tot elkander en tot allen. Daar gaat hij over op het thema van de liefde. Dat gaat dan zo door in hoofdstuk 4 en vers 9. Hoofdstuk 4 vers 9. Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. Immers gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben. Gij doet het dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Dan hebben ze het over de liefde. En wel de liefde in de praktijk. En dan komt ook de hoop aan bod uitgebreid. Vers 13. Doch we willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. En dan gaat hij in op de hoop. De hoop die hij heeft. De hoop die de Thessalonicenzen mogen hebben. De hoop die hij heeft is vers 17. Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hen die opstaan, hè, die ontslapen gelovigen, op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand elkander dus met deze woorden. Hoop. En ook hoofdstuk 5 vers 1. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, die niet nodig u te geschreven wordt immers. Gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Daar heb je de hoop. Alles wat met de hoop te maken heeft, de verwachting te maken heeft. En zo ook vers 6 van hoofdstuk 5. Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die zich bedrinken zijn des nachts dronken. Maar laten wij die de dag toe behoren nuchter zijn. Toegerust met het harnas van geloof en liefde. En met de helm van de hoop der zaligheid. De hoop. Ja. Je ziet hier dus dat die Thessalonicenzen, de eerste Thessalonicenzenbrief, eigenlijk het thema hebt van geloof, hoop en liefde. En dat die drie thema's, die drie aspecten daarvan, heel erg aan bod komen. Paulus laat zien hoe het evangelie bij Thessalonicenzen kwam en hoe zich dat dan ook uitwerkte in de praktijk. Namelijk in het werk des geloofs, in de inspanning van de liefde en in de volharding van de hoop. Zoals hij dat zegt, dat in het vers wat we vandaag dan overdenken, vers 3 van hoofdstuk 1, onophoudelijk gedachten aan het werk uw geloofs, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Ja, Paulus plaatst die thema's, die drie thema's, vaker bij elkaar. Hij doet het natuurlijk in 1 Korinthe 13. Laten we voor het verband dat toch dan maar lezen. 1 Korinthe 13, vers 13. Waar je ook weer die drie thema's bij elkaar vindt. Maar let wel, deze brief is dus later geschreven. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Ook in Romeinen 12. Maar dat is een heel groot gedeelte en dat moet je dan onderscheiden. In hoofdstuk Romeinen 12 vind je heel uitgebreid besproken geloof, liefde en hoop. Daar zie je dan dat geloof zich uit in die tijd in zeven gaven. De mate van het geloof wat God dan ook je geeft. Dat wordt gevolgd door zeven gaven. Dat de liefde zich dan uit in zeven aspecten. En dat de hoop, dat daaraan zeven consequenties zijn verbonden. Een heel groot gedeelte, Romeinen 12, kan je dat lezen vanaf vers 6 tot en met vers 12. Maar ook bij elkaar vind je ze weer, net als hier in 1 Korinthe 13, vers 13, in Colossenzen 1. Laten we die dan maar wel lezen, omdat het zo bij elkaar staat. Colossenzen 1, vers 4. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hier zie je weer bij de Colossenzenbrief geloof, liefde en hoop. En wel hoe zich dat dan ook uit in de praktijk. Dus het is niet alleen dat die drie thema's eigenlijk verbonden zijn, hoor, aan gelovigen die zich bevinden in de handelingen. Nee, het ligt zich ook wel degelijk aan gelovigen die zich bevinden in deze tijd. Ook hoe zich dat uit bij ons. Geloof, hoop en liefde. Je vindt ze ook nog bij elkaar, en dat zou een voor het verband moeten we dat toch wel lezen, in Hebreeën 10. Daar vind je in de Hebreeënbrief weer die drie bij elkaar. Je doet het heel vaak. Geloof, hoop en liefde. Hebreeën 10. Naar vers 22, waar hij tot de Hebreeën, tot de Joodse gelovigen zegt, waaraan hij de brief schrijft: laten wij toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, daar heb je het geloof, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat tot bespringen gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de beslijdenis van hetgeen wij hopen, daar heb je de hoop, onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkander aan te vuren tot liefde, daar heb je de liefde, en goede werken. Ja, hier vind je het bij elkaar. Ook weer naar de praktijk geredeneerd. Dat we toe moeten treden met een waarachtig hart tot God, want daar, dat is eigenlijk het middelpunt van ons geloof, hè, in volle verzekerdheid des geloofs. Hè, dat God in het middelpunt van ons leven staat. Dat we tot hem gaan. En dat we die belijdenis van onze hoop in de praktijk, want wat doet geloof? Geloof, het zien, geloof zien, wat geeft dat in de praktijk? Dat geeft in de praktijk hoop. Geloof geeft hoop. Geeft verwachting. Als het geloof komt, ja, dan krijg je een verwachting. Niet dat met het leven het maar, ja, zoals de wereld denkt, nou ja, we zijn hier, we komen hier op de aarde. En als gekomen doordat een paar moleculetjes met elkaar zijn gaan vrijen en toen is er iets ontstaan. Hè? U kent de hele evolutietheorie weer. En daarom zijn wij op de een of andere manier, hier leven we dan. Nou ja, je mag dan misschien 50, 60, 80 worden of 90 worden, maar daar is leven over. Dus laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Nee, en met de dood is alles uit. Nee, dan als je opeens God leert kennen, door Gods woord heen, en die Jezus Christus leert kennen, die aan de rechterzijde van God zit, dat je je verlosser leert kennen en je wordt verlost van je zonden, dan wekt het ook een hoop dat hij wederkeert op aarde. Dat je eeuwig leven hebt gekregen. En dat je dat leven, dat er een leven in, als het ware hierna is. En dat wekt verwachting. En die belijdenis van hetgeen we hopen, dat mag je onwankelbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Hij zal het ook doen. Geen tittel en geen jota zal van het woord afgaan zonder dat alles wat hierin geschreven staat zal zijn geschied. Die hoop mag je vasthouden. En het is verder ook zo, laten we elkander dan op elkander dan acht geven, nu wij hier dan in die verwachting leven, om elkaar dan aan te vuren tot liefde. Ja, zo werkt het. En we moeten tot het besef komen dat in welke bedeling we ook leven, of we nou leven in de bedeling, zou je kunnen zeggen, van de handelingen, voor handeling 28 of daarna, dat doet niet zoveel toe. Namelijk, we moeten beseffen dat zonder geloof het onmogelijk is om God te behagen. Lees maar Hebreeën 11, we zijn hier toch vlakbij. Hebreeën 11 vers 6. Waar staat: maar zonder geloof is het onmogelijk hem gevallig te zijn. Want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat. En dat niet alleen, maar dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn, hem te behagen. Dat is een vereiste. En we moeten vaststaan in het geloof. En Paulus was er zo verheugd over, toen hij van Timotheus hoorde dat die Thessalonicenzen, ondanks de verdrukking, ondanks de vervolging, vaststonden in het geloof. En dat ze dus tot God gingen. En dat moeten we ook niet vergeten. Dat betekent tot God gaan, je tot God richten. En tot God gericht zijn van het hart. En dat geloof geeft hoop. Want we zijn behouden in hoop. Lees maar Romeinen 8. Romeinen 8. We zijn behouden in de hoop. Romeinen 8 vers 24. Want in die hoop zijn wij behouden. Zijn verlost geworden, behouden geworden in een hoop. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Ja, dat kan niet. We zien het niet, daarom hopen we. Het geloof werkt de hoop. Indien we echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En in dat volharding, in dat volhouden, in die verwachting, in dat hopen, dan komt de geest onze zwakheid te hulp. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. We weten vaak niet eigenlijk waarvoor bidden moeten. Wat goed voor ons is. Welke weg we nou precies moeten inslaan, links, rechts of achteruit of waar naartoe, dat weten we vaak niet. In de beslissingen van ons leven weten we vaak niet wat we moeten kiezen. Maar de geest zelf komt eigenlijk om ons in ons bidden te hulp. Schiet ons te hulp. Zodat we volharden. Zodat de hoop in ons wakker blijft. Want valt niet mee. Er is lijden. In deze tegenwoordige tijd. Er was lijden. Voor de Thessalonicenzen. Ze werden vervolgd. Ze werden verdrukt. En het valt voor ons ook niet mee om te staan in deze wereld. Ook al worden we dan niet vervolgd. Vers 18 van Romeinen 8. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Vers 22. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Dat is onze hoop. Ik hoop toch echt verlost te worden van dit lichaam. Ik hoop toch echt een heerlijk lichaam te ontvangen. Dat hoop ik echt van ganse harte. Als je misschien 20 bent, dan hoop je dat nog niet. Want dan markeer je waarschijnlijk nog niks. En dan gaat alles van een laie dakje. Maar ik ben inmiddels 53 geworden. Nou, dan kom je er langzamerhand wel achter dat het lichaam aftakelt. En ik weet ook dat die aftakeling die gaat gewoon nog steeds verder. En bij de een zie je om je heen dat het veel harder nog gaat dan bij de ander. Maar die aftakeling die komt voor ons allen. En ik weet wel over zo'n 30, 40, 50 jaar. Nou, dan houdt dat toch voor mij ook echt op. En voor u allemaal die hier zit. Over 50 jaar zullen er velen zijn die hier nu aanwezig zijn. Die hier niet zitten. En die hier wel zitten. Nou, die zijn dan wel dik in de 80. Of niet? Ja, zo is het wel. En dan wordt het toch een zuchten. Net als de hele schepping in barensnood is en zucht. En bij dat zuchten van het lichaam. Ja, is er nog veel meer zuchten? Er is niks nieuws onder de zon. Hè? En alles wat de wereld overkomt, ja, dat overkomt de gelovigen net zo. Het is niet zien en toch geloven. Een hoop die gezien wordt, ja, dat is geen hoop. En de wereld zegt tegen je, ja, maar wat geloof je dan? Nou, dan ga je vertellen over je hoop. Ja, maar dat zie je niet, dat is niet zichtbaar. Nee, dat is niet zichtbaar, daarom is het ook een geloof. Daarom grijpt het een ook in elkaar. In het ander. Maar die hoop maakt niet beschaamd. Romeinen 5. Romeinen 5. Vers 5. En dan zie je hoe het helemaal in elkaar grijpt. Want dan gaat heel Romeinen 5 over die eerste paar versen. Maar dan kom je in Romeinen 5 vers 5 en dan gaat het over de hoop. Dat de beproefdheid, de volharding, vers 4, hè, de verdrukking, dat we weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid. De beproefdheid des geloofs. Hè, en de beproefdheid des geloofs, hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods, daar heb je allemaal alles bij elkaar. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Dat is de eerste gave die je hebt ontvangen volgens Romeinen 8. De Geest. De Geest van het Zoonschap. En de hoop maakt niet beschaamd. Nee, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort. Want er is een verandering in je leven heeft dat plaatsgevonden. Je bent wedergeboren, je bent een nieuwe schepping geworden. Je behoort toe aan de nieuwe mens. En liefde Gods is in je hart uitgestort. En dat bemerk je. En de liefde Gods die gaat je dringen. En Paulus zegt ook, de liefde Gods dringt mij. En waar dringt de liefde Gods je dan toe? Ja, tot geloofsdaden. Dat uit zich in de praktijk, tot geloofsdaden. Niet omdat je zegt, nou dan ga ik me maar even heel vroom gedragen. En dan ga ik allerlei goede werken doen. Want zo werkt het niet. Nee, het is de liefde Gods die je dringt. Van binnenuit. Je kan niet meer inhouden. En je gaat vertellen over je geloof. Je gaat geloofdaden doen. Je gaat sommige dingen wel doen. En sommige dingen in je leven ga je niet doen. Want je gaat in overleg plegen met God. Je gaat tot God. Je gelooft in God. Zonder God kan je niet behagen. Met een verzekerheid des geloofs treed je voor de troon van God. Zoals Hebreeën 10 dat zegt. Zoals we dat lazen. Over een verse, nieuwe, levende weg. Door de bloedstorting van Jezus Christus heb je ingang tot het heiligdom. En mag je als waar je stellen voor Gods troon. En met hem overleg plegen. En als je bij het bent geweest, ja, dan werkt dat weer volharding uit in de hoop. Geloof geeft hoop. En die hoop op zijn beurt weer, ja, die maakt niet beschaamd. Omdat de liefde Gods in je hart is uitgestort. En zo gaat het maar rond en rond en rond. Het is als ware een cirkel. Geloof, hoop en liefde. Het grijpt in elkaar. Het is eigenlijk een eenheid. Je kan het niet scheiden van elkaar. Dat is de praktijk van het geloof. De praktijk van de hoop. De praktijk van de liefde. Het is één. Nou, en dat werkt Paulus dus helemaal uit in de Thessalonicense brief. En hoe uitte zich dat nou bij de Thessalonicense? Laten we maar teruggaan naar 1 Thessalonicense. Hoofdstuk 1. Je las dus in vers 3. Onophoudelijk gedachten gaat het werk van uw geloofs, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Hoe uit zich dat dan? Nou, hetzelfde hoofdstuk krijgt er antwoord op. Namelijk in de paralleltekst. In vers 9 en vers 10. Dat is namelijk de structuur die je hier vindt. De structuur hier in 1 Thessalonicenzen 1, vers 1 tot en met vers 10. U weet wel dat teksten dan bij elkaar horen in de structuur. Dat je soms een eerste tekst vindt waar je weer een antwoord vindt een aantal teksten verder. En dat allemaal in elkaar grijpt. Nou, het antwoord lezen we in vers 9. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn. En hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Die uit de doden opgewekt heeft. Jezus die ons verlost van de komende toorn. Nou, hoe vind je hier nou in de praktijk bij de Thessalonicenzen het werk van hun geloof en de inspanning van hun liefde en de volharding van hun hoop? Nou, lees dat maar. Je vindt het werk van hun geloof, hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Dat is geloof. En de inspanning van hun liefde, nou, dat vind je er direct achter. De inspanning van hun liefde is om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is de inspanning van de liefde. En was de volharding van hun hoop? Nou, dat is om uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Hè? Die ons verlost van de komende toorn, zegt hij. Je ziet dus bij de Thessalonicenzen, als je de brief helemaal gaat lezen en je dit thema helemaal tot je neemt, ja, dan zie je dat het bij hun overvloedig is in de praktijk. Het blijft niet alleen in de Bijbel staan. Het is alleen maar iets theoretisch. Nee, het is niet iets leerstellers. Het is iets praktisch. Ondanks dat ze verdrukt werden en vervolgd werden. Ze groeiden alleen maar in hun geloof. In hun hoop en in hun liefde. Het werd alleen maar meer. Hoe is het bij ons? Is het bij ons ook zo? Als we naar die drie aspecten kijken. Geloof. Hoe gaan wij in de praktijk echt dat we tot de Heere gaan, dat we ons stellen steeds dagelijks voor zijn troon? Hoe is het met onze hoop? Welke hoop hebben wij precies? Welke verwachting? En is dat een levende hoop? Levert echt in ons en verlangen we ook met een rijk halzen uitzien? Hè? Verlangen we naar het zoonschap? Hè? De verlossing van ons lichaam? En staan we daarbij stil? Worden we steeds losser in ons leven van deze wereld en de dingen die deze wereld geeft? En zetten we ons hart daar niet meer zo op? En maakt het ons eigenlijk allemaal niet meer zo uit? Hoe druk zijn we daarmee? Aan de ene kant. Maar hoe druk zijn we ook met de hemelse dingen? Hoe is die verhouding in de praktijk van ons leven? En waken we ons er ook voor? Dat we ons daar eigenlijk niet eigenlijk door laten begeisteren? Want dat kan zo gauw. Hoe is het met de liefde? De onderlinge liefde in de praktijk? Ja, niet de liefde van mezelf. Dat ik iemand sympathiek vind, een broeder of een zuster. Nee, maar hoe is het nou in de praktijk dat ik echt de liefde van God toelaat in mijn leven, die Christus steeds uitstort in mijn hart, die uitgestort is door zijn geest in mijn hart. Dat is een kraan, als het ware. Die kraan, die hoef ik alleen maar open te draaien, toe te laten dat die als het ware stroomt. Die stroom van Gods liefde. Stroomt die liefde Gods ook zo echt onstuimig in mij? Hè? Dat die liefde van God, van God, van Christus, mij dringt tot geloofsdaden in de praktijk. En dan zich dat uit naar praktische liefde, tot een broeder, tot een zuster, tot allen. Dat ik het evangelie verkondig, dat ik er niet over zwijg, dat ik mijn mond open doe wanneer dat de Heer dat ook van me vraagt. Dat ik getuig van mijn geloof, en zo kring ik me rond. Hè? Geloof, hoop, liefde. En dat kan je zelf niet maken. Met je oude mens, om zo maar te zeggen, met de oude mens, de oude zondaar in ons, ja. Nou ja, die kan er wel wat van proberen te maken van geloof, maar dan wordt het een heel vroom geloof, hè. En die kan wel zeggen dat hij hoopt, maar dan wordt het een heel onecht. Een hele onechte hoop. Ja, dan wordt het wel een liefde, maar dan wordt het een hele horizontale liefde. Dan wordt het eigenlijk een hele schijnheilige vertoning, als je niet oppast. Ze hoeven niet te wezen. En daarom kunnen we veel leren van die Thessalonicenzenbrief. Ondanks dat zij in een andere bedeling staan, ondanks dat zij een hele andere hoop hebben, die heel, heel, heel actueel hier in die brief wordt behandeld. Want, nou wel wezen, dan is dat het laatste, als je over de hele brief kijkt, en dat doen we deze morgen, is het bijzonder dat namelijk elk hoofdstuk hier in die Thessalonicenzenbrief, en zo hebben ze de brief ook verdeeld, hebben ze later gedaan, deed Paulus niet hoor, hoofdstuk 1, 2, 3, 4 en 5, dat hebben mensen later gedaan. Maar hoe hebben ze dat nou gedaan? Nou, ze hebben gekeken naar de structuur van de brief en dan zeggen ze, hé, steeds zou je kunnen zeggen, eindigt hij een gedeelte met een stukje waarin hij het heeft over de hoop. Maar dat kan ook niet anders, want die Thessalonicenzen, die hadden juist een vraag gesteld over de hoop. Welke vraag? Nou, hoe zou het nou aflopen met de gelovigen die ontslapen zijn als Christus wederkomt? Nou, dat is iets wat ook doortrokken wordt in deze brief. Laat het maar lezen. Elk hoofdstuk eindigt daarmee. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 10. En God te dienen en uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus die ons verlost van de komende toorn. Dus ook hoofdstuk 2. Aan het eind, vers 19. Want wie is onze hoop? Dus hier, we hebben het over de hoop. Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Jezus Christus bij zijn komst, bij zijn parousia? Wie anders dan gij? Gij, Thessalonicenzen? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. En ook hoofdstuk 3 aan het eind. Vers 13. Zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst, de parousia, van onze Heere Jezus met al zijn heiligen. Dat is ook hoofdstuk 4 aan het eind, vers 17. Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand kan het dus met deze woorden. En ook zo hoofdstuk 5, vers 23 aan het eind van de brief. Laatste hoofdstuk. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst, de parousia van onze Heer Jezus Christus, blijken in alle delen onberispelijk waar te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Je ziet, elk hoofdstuk eindigt met de parousia, de komst. De wederkomst. De hoop. En die is actueel. Ja, die parousia, let wel op. Dat zullen we wel uitgebreider gaan zien. De parousia is niet onze hoop. De komst des Heren, de wederkomst des Heren, is niet onze hoop. Niet de hoop van de gemeente, van het lichaam van Christus. Dat zullen we wel uitgebreid behandelen. Dat is de epifineia. Paulus spreekt daar later over. Na handeling 28 spreekt hij over de epifineia. Hij spreekt niet meer over de komst. De komst des Heren die was toen aanstaande. Was toen actueel. Kon toen plaatsvinden. En zat vast eigenlijk aan de bekering van Israël. Hè? Dat weten we wel. Als Israël zich in die handelingen tijd bekeerd had, inderdaad dan als Christus wedergekomen. Daarom stond hij ook aan de rechterhand des Vaders. Een blijk van actie, dat hij elk moment bereid was om weder te komen. En ook Stefanus, als die dan sterft en hij kijkt in de hemel, en dan ziet hij ook Christus staan aan de rechterhand van de Vader, klaar om weder te komen op deze aarde. De parousia. En de parousia was aanstaande. En Israël, als Israël zich bekeerde, was Christus wedergekomen. Maar Israël bekeerde zich niet. En daardoor werd Israël lo ami in Handelingen 28. En zie je dat Paulus weer 7 brieven schrijft. Als hij 7 brieven schreef in de Handelingen. Hij ook nog 7 brieven schreef na Handelingen 28. Waarin hij dan niet meer schrijft over de hoop. De komst, de parousia des Heren. Maar over de epifaneia. Het verschijnen met hem in heerlijkheid. Dat is iets mooiers. Want hoe grijpt dat nou in elkaar? Nou, hij verschijnt eerst in heerlijkheid met ons. En komt dan weder op aarde, de parousia, terwijl er een groep gelovigen hem tegemoet gaan in de lucht, terwijl hij wederkomt op aarde als een welkomstcomité. En hij komt weder op aarde en hij openbaart zich apocalypto aan Israël, die zien wie zij doorstoken hebben. Daar zie je die, daar zie je alles bij elkaar. Vergeet niet, hè, het is altijd één gebeurtenis. De epifaneia, de parousia en de apocalypto. De komst, de verschijning, de openbaring. Hij verschijnt in heerlijkheid, in de hemelen, met zijn lichaam. Hij komt weder. De parousia, waar plaatsvindt de toevergadering tot hem, onder andere van deze gestorven Thessalonicenzen, de gemeenten, de eerstgeborenen, de gemeente van eerstelingen. En hij komt dan weder op aarde en openbaart zich, de openbaring, de apocalypto. Hij openbaart zich dan aan Israël en de volkeren. Zo grijpt dat in één en is in één vereend ook de drie groepen, de drie gemeenten die in de schrift kan onderscheiden. De drie zonen die hun erfdeel zullen krijgen en daarna met Christus, als Christus gaat regeren, zij ook in deelgebieden, zou je kunnen zeggen, in deze schepping gaan regeren, ieder met een eigen opdracht, want een nieuwe schepping is er nog niet, maar voor die nieuwe schepping komt, moet er nog heel wat gebeuren, en Christus zet die drie gemeenten daarvoor in. Maar dat gaan we allemaal onderzien. Amen.